Simply to make a political point, as in an art strike, or the suppression without the realization of art. Art will go on, in somewhat the same sense that breathing, eating, or fucking will go on. Nevertheless, we are repelled by the extreme alienation of the arts, especially in the media, in commercial publishing, in galleries, in the recording industry, etc. And we sometimes worry even about the extent to which our very involvement in such arts as writing, painting, or music implicates us in a nasty abstraction, a removal from immediate experience. We miss the directness of play, our original kick in doing art in the first place. We miss smell, taste, touch, the feel of bodies in motion. Computers, video, radio, printing presses, synthesizers, fax machines, tape recorders, photocopiers. These things make good toys, but terrible addictions. Finally, we realize we cannot reach out and touch someone who is not present in the flesh. These media may be useful to our art, but they must not possess us, nor must they stand between, mediate, or separate us from our animal, animate selves. We want to control our media, not be controlled by them. And we should like to remember a certain psychic martial art which stresses the realization that the body itself is the least mediated of all media. Therefore, as artists and cultural workers who have no intention of giving up activity in our chosen media, we nevertheless demand of ourselves an extreme awareness of immediacy, as well as the mastery of some direct means of implementing this awareness as play, immediately, at once, and immediately, without mediation. Fully realizing that any art manifesto written today can only stink of the same bitter irony it seeks to oppose, we nevertheless declare, without hesitation, without too much thought, the founding of a movement, immediatism. We feel free to do so because we intend to practice immediatism in secret in order to avoid any contamination of mediation. Publicly, we'll continue our work in publishing, radio, printing, music, whatever, but privately, we will create something else, something to be shared freely but never consumed passively. Something which can be discussed openly, but never understood by the agents of alienation. Something with no commercial potential, yet valuable beyond price. Something occult, yet woven completely into the fabric of our everyday lives. Immediatism is not a movement in the sense of an aesthetic program. It depends on situation, not style or content, message or school. It may take the form of any kind of creative play, which can be performed by two or more people, by and for themselves, face to face, and together. In this sense, it's like a game, and therefore certain rules may apply. All spectators must also be performers. All expenses are to be shared, and all products which may result from the play are also to be shared by the participants only. They may keep them or bestow them as gifts, but should not sell them. The best games will make little or no use of obvious forms of mediation, such as photography, recording, printing, but will tend toward immediate techniques involving physical presence, direct communication, and the senses. An obvious matrix for immediatism is the party. Thus, a good meal could be an immediatist art project, especially if everyone present cooked as well as ate. Ancient Chinese and Japanese on misty autumn days would hold odor parties, where each guest would bring a homemade incense or perfume. At linked verse parties, a faulty couplet would entail the penalty of a glass of wine. Quilting bees, tableau vivant, exquisite corpses, the rituals of conviviality, like Fourier's museum orgy, erotic costumes, poses, and skits. Live music and dance. The past can be ransacked for appropriate forms, and imagination will supply more. The difference between a 19th century quilting bee, for example, and an immediatist quilting bee would lie in our awareness of the practice of immediatism as a response to the sorrows of alienation and the death of art. The male art of the 70s and the zine scene of the 80s were attempts to go beyond the mediation of art as commodity and may be considered ancestors of immediatism. However, they preserved the mediated structures of postal communication and xerography, and thus failed to overcome the isolation of the players, who remained quite literally out of touch. We wish to take the motives and discoveries of these earlier movements to their logical conclusion in an art which banishes all mediation and alienation, at least to the extent that the human condition allows. Moreover, immediatism is not condemned to powerlessness in the world simply because it avoids the publicity of the marketplace. Poetic terrorism and art sabotage are quite logical manifestations of immediatism. Finally, we expect that the practice of immediatism will release within us vast storehouses of forgotten power, which will not only transform our lives through the secret realization of unmediated play, but will also inescapably well up and burst out and permeate the other art we create, the more public and mediated art. And we hope that the two will grow closer and closer and eventually perhaps become one.
Een halve seconde na, zou maar zeggen, ik weet niet wat dat was, maar het is exotisch. Loop jij?
Ja.
Dan doe ik 5, 4, 3, 2, 1.
Thank you.
Een beeld van de wereld is eigenlijk heel moeilijk te geven. Ik moet zeggen dat in alle situaties waar dingen groter worden dan die je met je twee handen kan omvatten, spreken de maquettes of de schaalmodellen me meestal zo tot de verbeelding dat dat ook het beeld wordt wat er van overblijft.
Dus maquettes zijn jouw wereldbeeld.
Ja, dus als ik aan een brandweerauto denk, dan is het gewoon een brandweerauto uit de speelgoeddoos. En als ik hem in het echt voel, dan denk ik, goh, ja zeg, dat hebben die speelgoedjongens toch goed nagemaakt. Goh, ja, het is precies. Het is andersom. Allereerste keer Spoorwegmuseum, nou, daar had ik me zeer op verheugd. Maar toen kwam ik bij zo'n oude stoomlok en die was zo ongelooflijk groot. Dat ik eigenlijk met mijn handen maar zo weinig van het totaal kon pakken. Ik had hem het liefst willen omarmen. Dat gaat helemaal niet. En dat is voor de wereld net zo. Dus de wereld is een bol. Maar ja, wat het in werkelijkheid is. Geen flauw idee.
Geluid. Ja, wat is bijzonder aan geluid? Ik kan niet eens zeggen. En ik kan daar eigenlijk nog minder zeggen wat bijzonder is aan alledaags geluid. Puur dagelijks geluid. En toch vind ik dat prachtig. Geluiden om je heen. Het hoeven niet eens vogels of natuurgeluiden of wat dan ook. Maar dat gewone dagelijkse geluid. Ik luister heel veel. Ja, je zou kunnen zeggen zoals een fotograaf kijkt. En foto's maakt dus. Nou, ik neem op microfoons. Liever dan dat ik erin praat, moet ik zeggen. Bert van der Brink is pianist. Maar daar ben ik niet zo geïnteresseerd in, behalve dat hij mooi speelt. En dat ik van pianospel hou. Maar hij heeft iets wat ik niet heb. Hij heeft namelijk nooit kunnen zien. Ik heb me vaak zitten afvragen. Als je nooit hebt kunnen zien. Echt helemaal nooit, hè? Ik bedoel, als je nergens een voorstelling, beeldende voorstelling van hebt kunnen maken. Ja. Hoe klinkt dat dan?
Hoi.
Hoi, Meli. Ja, je bent natuurlijk nog aan het eten.
Nee, jongens, zit daar met een koppie. Hoi.
Hoi.
Er is niks mond vol
van brood. Oh, ik dacht, ik haal jullie uit het ontbijt.
Nee hoor.
Hebben jullie twee mijlpaarden? Ja, en er kruipt er eentje op me af.
Ja, het grote plafuis is allemaal water.
Ja.
Want dan begint hij ook te roepen als je erop pas op. Je loopt in het water en het kleed is uit.
Mama, weet je?
Ja.
Deze gaat toch naar het vuur.
Oh.
Hoi Bert.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe ben jij gevaren met de auto?
Nou, ik heb nog op een 06 ingesproken en op het, hoe heet het, op jullie telefoon, dat ik om 9:50 hier ergens in de buurt stond, verloren en wel op een straat. Ja, ik had...
De telefoon is regen.
Maar heb je niet... Heb je het zakennummer gebeld, denk ik.
Oh, dan heb ik jullie privé-nummer, denk ik niet.
Nee.
Maar dat doet er niet toe. Ik ben nog redelijk op tijd. Maar het was meer, ja, wie kan je zondagmorgen om 9:30 vragen waar je heen moet?
Wat dacht je? Ik weet de kerkklok alvast op.
Ik heb hier maar een beetje... toen zag ik 3 joggende dames.
Ik weet niet.
Hey, joggers.
Wil je koffie?
Lekker.
Thee?
Nou, lekker koffies, ja.
Hallo, is die muziek gebleven? Heel
zachtjes dat ik waar zit. Want je hebt een filiafziek, dan mag de muziek niet zo hard.
Oh, mag dat niet?
Slecht voor de oren.
Oké.
Okay. Ik heb net binnengekregen de opname van de golfstroom. Vorig jaar is dat... Voor al onze oren. Die van jou ook. Vorig jaar was het toch... Slecht.
Ik ging een keer zwemmen in zee. En voor mij was dus de zee ook alleen maar het geluid van de golven die op de branding terechtkomen. En dat je, waar je in wordt gesmeten naar het strand als je er daarin gaat. En verder, eigenlijk had ik verder geen idee. Ik ben wel eens op een boot geweest op zee, maar ja, dan zit je op een boot op, aan het dek. En er is misschien ook veel lawaai, er is een motor die constant draait. Zeker als je daar vlakbij zit, is dat heel jammer. Dus ik had daar niet zo'n idee van. Voor mij was zee toch alleen maar die herrie. En, totdat we dus echt gingen zwemmen een keertje en verder gingen zwemmen. En ik ineens voelde en hoorde dat het rustiger werd. Die golven waren helemaal niet meer zo hoog. Het was een heerlijke deining. En het werd stil ook.
En een eindeloze zee.
Ja, en alleen maar het geklots van het water omdat jij daar zelf... Nou ja, je in voortbeweegt, maar dat het eigenlijk weer verder stil werd. Nou, mooi. Overheersende geluid is een niet verstaanbaar geruis. Wat net zo goed een soort branding van de zee zou kunnen zijn als menselijke stemmen. En als je hoort ook wel dichtbij, wat verder van gesprekken, maar er zijn er maar heel weinig. Echt mensen die heel dichtbij je zitten.
Hoor je.
De rest is één klank, prachtig.
Kan je even dus...
Dit is de wijsheid. Dit is het akoestisch vergezicht met muren. Bert van der Brink.
Ja, hoor je met Cilia?
Dag Cilia.
Stoor ik?
Nee hoor, we zijn op de camping.
Ja, fijn. Wat ben ik jaloers. Is het niet te koud?
Nou, het is redelijk fris, maar dat is goed voor de... Ja, maar het is overal goed voor. Dus je bent er toch even uit. Ook al ben je maar een half uur, 20 minuten van huis.
Ja, zo werkt het, Bert.
Beter dan in Zuid-Frankrijk hoor. En ik hoorde gisteren zo'n prachtige zanglijster. Oh, maar werkelijk, want ze schelen nogal. En deze heeft echt een gigantisch repertoire. Ook, hij heeft ook zo'n riedel dat je echt een soort orgelpijpje soort... Weet je wel? Oh, geweldig.
Mooi zeg.
Ja, hij is wel mijn favoriete vogel.
Een zanglijster?
Ja, ja.
Vanwege het feit dat hij zo veel kan
zingen? Vanwege zijn een repertoire. Maar misschien waar ik vooral wel gek op ben, is dat je dus alles 3 keer hoort. Dus want een nachtegaal zingt 1 riedel en dat is het dan en dan gaat hij weer verder. En dat doet de merel ook. Maar een zanglijster doet altijd van... Weet je wat? Alles is 3 keer. Dat is zo geweldig, vind ik. Ik weet niet waarom het dat dan is, maar... Nou, dat je zelfs... Het is misschien wel de verbazing die ik heb over de mogelijkheden die hij heeft. Want soms denk ik, ah nee, het is een koolmees, niet meer hoor. Maar dan hoor ik het 3 keer en dan denk ik, oh net als dat is diezelfde Piet die daar ergens in die boom zit. Geweldig.
Ik zal het onthouden, Bert, want dan kan ik eindelijk ook een keer een zanglijster herkennen. Aan zijn 3 keer.
Ja, en het is onvoorstelbaar, want dat is misschien wel bijna gelijk aan een nachtegaal, hoeveel variatie er is. Het is echt ongelooflijk.
Ja, ja.
Wat er allemaal voor soms kan het ook bijna laag, soms is het heel hoog. En Merel heeft een veel eentoniger, overigens ook heel mooi, vind ik hoor. Maar een veel eentoniger zin, zeg maar.
Ja, ja.
Laag beginnen en een beetje hoog eindigen zo.
Ja, ja.
Maar zijn zanglijster helemaal niet. Wie heb ik aan de telefoon? Cilia heb ik aan de telefoon. Martijn komt even vragen wie ik aan de telefoon heb. Ja.
Waar is mama?
Waar is mama? Oh, dat weet ik niet, jongen. Oh, maar blijf maar een beetje hier bij de buurt. Die komt alweer terug zo.
Mama.
Dat is wel belangrijk wat mama is, hè?
Ja, ja. Goh, Bert, doe ze allemaal de groeten.
Dat zal ik zeker doen.
Ja, en leuk je stem weer even te horen.
Wederzijds. En zet maar gewoon, of bel maar op dit nummer, of rammel maar aan de media.
Ga ik doen.
Ja?
Ga ik doen.
Dankjewel.
Oké, dag.
Dag, Cilia.
Nou, verdwaald is toch ook wel. Verdwaald is toch ook wel de fantasieloze ziende mensen die ik voor me zie. De reactie als mensen een verkeerde afslag nemen op een snelweg. Nou ja, alsof ze het oorlogsrantsoen nog moeten aanbreken. En dan denk ik, jullie zijn eigenlijk met z'n allen niks gewend. Want ik verdwaal misschien ook wel eens per meter. Net dat ene hekje gemist, waardoor ik net het zijstraatje inliep. En er lopen, ik weet niet, er lopen veel mensen. Dat is soms een voordeel, soms ook is het geen voordeel. Soms lopen mensen juist helemaal in de weg. Soms lopen ze. Het is heerlijk om achter iemand aan te kunnen gaan. Zoals je misschien zoals een ziende misschien achter de achterlichtjes van een auto aangaat. Zo is het voor mij prettig om achter voetstappen aan te gaan.
Chemical, we may have a landing.
Dames en heren, we naderen de luchthaven Marco Polo van Venetië. De laatste tijd is 3:15. Er wordt verzocht uw handbagage op te bergen in de bagagebak boven uw hoofd of onder de stoel voor u. Ook uw elektronische apparatuur moet uitgeschakeld en weggeborgen zijn. Wilt u nu de stoeling vastmaken, de rugleuning van uw stoel rechtop zetten en uw tafeltje wegklappen, dank u wel. Ladies and gentlemen, we are approaching Marco Polo Airport at Venice. The local time is 3:15. Please return your carry-on luggage to the overhead bins or under the seat in front of you. And if you are using electronic equipment, please turn it off and put it away. Please fasten your seatbelt, adjust the back of your seat to the upright position and lock your tray table. Thank you.
Ik heb me wel eens proberen voor te stellen hoe het is om nooit te hebben kunnen zien. En nou, misschien zul je gaan lachen als je die voorstelling hoort. Ik kan me dan voorstellen dat je je eigen directe omgeving kent. Je hebt dingen gevoeld, je voelt de grond onder je voeten. Je ruikt de bekende geuren, je hoort de bekende klanken om je heen. Dat is een soort cirkel om je heen van datgene wat voor jou bekend is. En verder zijn er nog een paar plekken, veel of weinig plekken op de wereld. En dat kan of heel dichtbij zijn, maar het kan ook aan de andere kant van de wereld zijn. Die je ook kent, die ook onder jouw schoenen zijn doorgegaan. En die tussenstukken, die worden verbonden door een soort tunnels van geluid. Van geluid van motoren. Ik bedoel, of het een vliegtuig is.
Maar het is helemaal waar. Dat ben ik het ook helemaal mee eens.
Je meet het.
Ja. Dat is hetzelfde. Voor een ziende zou het het beste zijn te vergelijken met het feit dat je in een stad bent waar ook een metronetwerk is, een metrolijn. En voor het gemak neem je even 5 haltes de metro naar dat centrum of die bezienswaardigheid. Ja, je komt daar weer als een mol uit de grond. En op dat moment moet je misschien ook even met je ogen knipperen voor het felle zonlicht. En je moet je daar weer opnieuw oriënteren. En er is niets wat je op dat moment doet denken en wat je een weg teruggeeft aan de instaphalte. Had je de reis bovengronds gemaakt, dan had je het kunnen vasthouden.
Dan hadden wij, dan kan ik uit het raam van alles zien veranderen. Ja. En dus ook voorspellen in wat voor soort omgeving ik terecht
juist,
kom.
Ja.
Maar jij niet.
Nee, maar ik denk
jij hoort alleen maar dat geluid.
Ik denk dat de vergelijking met de ondergrondse nog helemaal niet zo gek is. Want daarbij wordt je dat ook ontnomen.
Nou, ik wil je een geluidsaanzichtkaart aanbieden.
Een geluidsaanzichtkaart?
Ja, zeg jij maar wat je zou willen horen.
Jeetje. En wat mag die kaart kosten?
Nou, jij hoeft niet te betalen.
Nee. Jeetje. Wat is dat moeilijk. Ik merk gewoon dat ik verzand. Ik ben geneigd om al mijn verlanglijsten op te noemen. Van dat zou ik wel willen horen.
Noem eens heel snel een hele grote serie.
Oh jee. De klank op zee, midden op zee op een zeilboot.
2.
Een reisje op een rivier waar van alles langs gebeurt.
Okay,
en dan in een karakteristiek land. 3. Vergezichten, akoestische vergezichten, wellicht in de bergen op te nemen. Dus echo's en dat soort dingen in hoge bergen. Ja.
4.
Dat weet ik niet, maar ik kan me daar iets ongelooflijks bij voorstellen. Dat je denkt,
4.
Ja, misschien toch ook wel natuurgeluiden, vogelgeluiden. Maar ik weet niet zo gauw welke.
5.
Klokken, kerkklokken. En van die, en daarmee in relatie ook die, vooral als het maar dingen zijn die lang klinken. Dus van die Chinese klankschalen of zo. Die 2 minuten klinken als je er 1 tik op geeft. Dat vind ik ook wel geweldig hoor. Dat kan gewoon helemaal niet, denk ik dan. Dat kan dus wel. Dat vind ik wel heel, dat vind ik mooi. Dat vind ik gewoon een mooi geluid. Omdat ik het niet snap, weet je wel.
Hè? Ben jij wel eens in Venetië geweest?
Nee.
Dus je weet niet hoe Venetië klinkt?
Nee.
Heb je daar een voorstelling van?
Nee? Nee, ik heb natuurlijk wel, ja, een voorstelling, ik weet het niet. Misschien hoor je dat water ook wel, dat je echt die bootjes hoort gaan en dat soort, dat je. En er zal heus wel een plek zijn waar het romantisch is, maar er zal ook wel een plek zijn waar je toch weer heel veel verkeer om die stad heen hebt en er doorheen.
Er doorheen? Venetië, ja. Bestaat juist helemaal uit water. Dat is een van de stilste steden. Dus grote steden in Europa.
Ja.
Dat is daar heel erg stil.
Goh. Bij alle steden denk ik, ja, daar heb je het weer. Dat zal wel mooi zijn, maar die auto's. Maar dat valt dan in Venetië
weg. Eén grote file van motorboten en wat is het, openbaar vervoer, geheel gemotoriseerd. Privétaxis, plezierjachten, rondvaartboten. Ja, hoe vang je dat? Je ziet Venetië alleen maar vanuit lawaai. En de stilte. Ik ga weg van die grote kanalen. En daar krijg ik voor het eerst het gevoel dat ik in de goede richting zoek. En het is heel raar. Op een gegeven moment kom ik dan bij alle mogelijke weerwar van pleintjes en stegen en straatjes. En het wordt ook inderdaad steeds stiller. Echt heel erg. Zo stil dat ik allemaal geluiden uit hoor vanuit de huizen. Stemmen om de hoek. Voetstappen. Ik pik er een paar uit en ik volg de helderste.
di illuminare alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
Signore, non soffrire di partecipare alla promessa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Bert, ik stuur je een ansichtkaart uit de mooiste klankkast van West-Europa. Ja, ik vond hem pas mijn allerlaatste avond en ik stond toen op zo'n glibberig trapje boven het water. Nou ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Oké, tot gauw.
Poi lo devo buttarmi, capito? Va di su. Hay que pedir con uno, señora. Sí, mami. It's dangerous.
Ja, wat een geweldig idee om mij deze prachtige aanzichtkaart te sturen. En het is gewoon, ik kan mijn oren niet geloven, want ik kan me gewoon niet voorstellen dat er zo'n realiteit bestaat. Zo mooi, zo romantisch. Die mannen die gewoon lekker zitten te kletsen overal over. En je hebt inderdaad klaarblijkelijk wel je leven gewaagd zo aan de waterkant. Het is dangerous, hoorde ik nog zeggen. En dat was vast voor jou bestemd.
So, my name is Willem the Ridder. Yes, to get rid of, you know. And you are listening to Type Radio. And right now, I'm talking. Yes, to you. And you are involved in Type Radio. The types. You are a designer. And many of you design those letters. Yes. Those abstract drawings, you can say, that we call the alphabet. Yes. And we make sure that on paper or on the computer we have a great alphabet. So people actually are lured into reading or writing. Yes. For a long time we have been designing those books, those magazines, those publications, those images, surrounded by those abstract signs that we call the alphabet. And we have tried desperately to really have a very powerful influence on the consumer of this alphabet. Those letters, and especially the content hidden in those letters. Yes, the media, we call it. The media. The medium, yes. Right now you are listening to a medium, yes. It could be possible that I'm sitting right in front of you. And I'm talking with you, and we don't need a medium, something that's in between you and me, oh no. And I still use a medium. Even if we would be together in the desert, nothing around us. The oldest medium of them all is, of course, what I'm doing right now. Storytelling. Yes, I'm telling you a story. And you are listening. Very easy, isn't it? You don't have to design anything for it. All you have to do is open your mouth and there come the words. Of course, just like the alphabet, we've learned all those words by heart. Yes. We learned how to think. Every thought has been taught to us. We have not one original thought of ourselves. We have learned them all. All those words, yes. And the oldest medium, storytelling, has a wonderful effect on your brain. Yes, because right now, those words that I use go straight through the air into your ears, to your left and right brain. Yes. The left brain, the male, aggressive, understanding, rational, undertaking part, understands the words that I'm saying. But the right-hand part of your brain, the female part, the sensitive part, the part of the feelings, intuition, sensitivity, recognition, images, yes. That part listened to the tone of my voice, to the feeling behind the voice. And if I would sit in front of you, you would look at my movements, facial expressions. Yes. All these things cannot be understood by words, but by the right-hand brain, the department of feelings, the female part, the oldest part of the brain, by the way. And for millions of years, that was the main medium, storytelling. And since both parts of the brain are working perfectly together, everybody was fascinated by storytelling. You forgot time, space. You were totally involved. And, even more important, your memory worked perfectly. In fact, you remember the story exactly. And still today we can see that with little children. If you tell a story to a little child, the kid says, totally fascinated. Again! I want to hear it again! And you say, no, 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 tomorrow. Go to bed. Because these things, kids should go to bed a lot. Yes. And the next day, the kid says, tell me the story. He wants to hear the same story. Okay. A little bit bored to tell the same story again. You make little changes. What does the kid say? No! That's not the way it was. It remembers exactly the way the story went and wants to hear it exactly the same. So for millions and millions of years, all those stories that people told each other never changed. Because when a lot of people came to listen to a storyteller, and that idiot had the guts to change even the littlest, the minutest part, everybody run out, angry. She didn't came there for him or for her. She came for the story. And that's why the stories never changed through the centuries. Never. And the interesting part too is that in the time that storytelling was the main medium, the way of thinking was quite different than today. People were thinking in a cyclic way. Everything went into circles. Morning, afternoon, evening, night, and there's the morning again. The sun goes up, goes down, and comes up again. The moon becomes bigger and bigger and bigger. When it's completely full, it becomes smaller and smaller and smaller. It's gone. It comes back again. The trees lose all their beautiful flowers. Next year it will be back again. Little leaves growing bigger and bigger. There are the flowers again. Everything goes into circles. In those times, there was absolutely no difference between men, women, and kids. They were the same, treated the same, all equally important. Yes. And the interesting thing was, in that time, There were no laws, no ideologies. We had the natural laws. If you are hungry, you eat. If you're cold, you put something on. Or you make a fire. Very simple. Life was simple. And creation was female, of course. Everybody could see that. Everybody came out of a female. So there are many goddesses. And the earliest designs that we have, little statues, are all female. Little, beautiful, fat, voluptuous women. The creation. Yeah. And then came the second big medium, 3,500 years ago. The one you're still involved with. Although its time is practically over. Reading and writing. The alphabet. Oh yes, in the beginning there was a kind of writing which were images. And images are right hand brain, yes. You recognize them. The department of the feeling. So there were hieroglyphs, there was this Egyptian writing, you know, but thousands of signs, you know, of little drawings, you know. It was very difficult to learn them by heart. Only a few people could read and write. But then came the alphabet. In the beginning, only 20 abstract signs. Not a drawing. The B is not two breasts. The A is not a little house. No. Just abstract signs. You have to learn them by heart. A, B, C, D, E, F, G. Yes. That's typically left-hand brain. Then, once you know them by heart, you start making constructions. You form words. If you form the word forest, F-O-R-E-S-T, yes, forest, you don't see a forest. No way. You have to know it means forest. It's a left-hand brain. Yes. And now if you've learned all those words, how to write them without mistakes, all left-hand brain, now you can write a whole story, right? Now you start reading the story. But there's no more sound. No more movements. No more feeling in the voice. No more facial expressions. All those things that stimulate the right-hand brain are gone. Yes. Only the left-hand brain is stimulated by reading and writing. And the effects were tremendous. Within two generations, there came a whole new way of thinking. Instead of cyclic thinking, there came linear thinking, just like the lines in the book. Beginning, end, period. You there, I'm here. Good, bad. You're low, I'm high. Whole different way of thinking. And second of all, there came laws, ideologies. For the first time, people have to live according to the book, the rules in the book. And if you didn't follow the rules, extremely aggressive. Yeah. Forcing. Wars. Burning on the stake, throwing out of the society, very aggressive measurements, typically left-hand brain. And that was not all. The goddesses disappeared from the temples. Women were suppressed. The man became the boss. And all creation stories were rewritten. Creation was no longer female, a male abstract god had made creation. And even worse, women came out of men. The idea.